Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Het is weer tijd voor Leading People Power, waarin Mireille Oliveira in gesprek gaat met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het eigenlijk vol? En wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze er doorheen? Te gast is Carlo Strijk, onder meer executive trainer en coach. En wat hij allemaal nog meer doet en gedaan heeft, dat hoor je natuurlijk in het komende uur van People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Mireille, dat was lang geleden. Hè?
Ja,
je bent te druk.
Is het zo?
Zeg ik maar even streng.
Ja,
nou ja, als jij in een half jaar, als je maar één keer bij mij langs kan komen, dat is gewoon te weinig. Ja, dus ik dacht, ik begin maar even heel streng aan dit. Daarna wordt het weer gezellig.
Nou,
wees niet bang. Maar het gaat goed, hè?
Ja, het gaat zeker goed.
Ja.
Ik zei het net al tegen Carlo. Het is echt zo fantastisch om gewoon impact te kunnen hebben. Dus als je me niet veel op socials hebt gezien, is dat omdat ik vooral in real life...
Omdat je gewoon echt werken
aan het werk was. Ja. Dus ja. Ja, het is wel druk, maar ik heb straks vakantie. Dus daar komt het weer goed. Ja.
Is die chauffeur, hebben die al geregeld?
Nog niet.
Nog niet.
Ken je een goeie?
Ja, ik kan op zich wel aardig rijden. Maar ik heb ook wat te doen. En ik vind het per se heel leuk om auto te rijden.
Ah, jammer.
Nou, dat geheel terzijde. Je hebt Carlo uitgenodigd.
Yes.
Waarom heb je Carlo uitgenodigd?
Carlo heeft me, zonder dat hij dat weet, geïnspireerd toen ik een klein meisje was. Ik zag hem op tv en achteraf gezien was hij toen 22. En ik zag een man op tv die leek op mijn familie.
Huh?
En niet zozeer sprekend, maar gewoon een man van kleur op tv. En die had een leading role. En ik dacht echt van, oh, wauw, het was ergens onwennig. En ergens, het is ergens ook een beetje spannend en ergens helemaal geweldig. En ik ben hem gewoon nooit meer vergeten.
Maar dat zijn we ondertussen samen misschien vergeten, dat ooit...
Ja.
Carlo weet precies wanneer dat was. Ik weet het namelijk ook niet meer. Maar wij zijn namelijk ongeveer even oud.
Ja. Ik ben Carlo is niet veel ouder hoor. Maar...
Nee, maar dat was ooit. Was dat was bijzonder.
Ja, dat was het. Weet jij het ook nog?
Ja, ik weet het. Ja, maar ik weet niet meer. Ik weet niet of ik hem in het juiste vakje in mijn hoofd heb gestopt. Maar volgens mij was er een... het was een programma waarin je mee kon doen. Een soort levende auditie. Om presentator te worden, toch?
Nou, kijk.
Ja, hè? Nee, maar ik vond dat toen zo gaaf. Ja. Dus... Met terugwerkende kracht denk ik daar nu pas aan. Ik denk dat ik toen dat zo leuk vond om naar te kijken, omdat ik dat eigenlijk misschien stiekem zelf ook wel wilde.
Oh,
dat is allemaal achteraf. Dus het CT prikken erdoor.
En weet je dan nog hoe dat programma heette? Want dat is
iets met show erin. Showmasters.
Ja, nou, je zit al op 50
minuten. Waar komt het? Showmasters toch?
Ja. Het is toch niet te geloven? Hè? Dat
nou,
is echt nou zo
waar zat dat ergens in dat mijn brein verstopt? Ja.
Ja.
Ja. Het was eigenlijk het aller
Willem Bol had je volgens mij.
Willem Bol, Jan ten Hopen,
ja.
Carlo Strijk. Nou, dat ben ik toch nog steeds.
Ja, godsamme zeg. Ik krijg gewoon, ik krijg gewoon met terugwerkende krachten krijg ik zenuwen dat je er bent.
Dus, nou, dat snap je nu waarom ik het op uitgenodigd.
Ja.
Nou, ik moet wel zeggen, het was natuurlijk echt een van de allereerste talentenshows. He, daar zei er nu de struikel erover. Maar het was een beetje de moeder van de talentenshow. Je hebt nu The Voice.
Mm-hmm.
En het grote verschil is dat je geen platencontract kon winnen zoals je nu bij The Voice kan. Maar dat je eigenlijk tv-presentator kon worden. En daar waren ze echt ook naar op zoek. En degene die zijn ook een aantal mensen uit doorgegaan. Als tv-presentator. En dat was wel heel bijzonder voor die tijd.
Mm-hmm.
Sandra Remer leefde natuurlijk nog. En een aantal anderen die ons ook ontvallen zijn, waren daar toen bij betrokken. En het leeft nog steeds. Ik heb vorige week daar nog weer een interview over gegeven. Ik was toen 22. En ik ben nu toch echt 58. En er wordt nog steeds naar gevraagd. Dus leuk dat je het weet.
Ja, ja. Nou ja, dat heeft toch wel indruk gemaakt. En wel grappig, maar dan houden we er ook over op hoor. Ik ben het weer het werk van Mireille aan het doen. Wat ik er wel bijzonder aan vond, is dat het eigenlijk veel logischer is om een talentenjacht te doen met mensen die zingen of dansen of weet ik veel wat. En eigenlijk niet zo logisch om dat met presentatoren te doen, toch?
Nou, dat klopt. Dat was ook het vernieuwende.
Ja.
Maar het was ook iets. Ik denk dat mensen het zo leuk vonden, juist omdat je als presentator natuurlijk niet over alleen maar één talent hoeft te beschikken. Dat kijk maar naar jouzelf. Maar dat je
natuurlijk... Oh joh, hou op. Ik loop er over van, hè? Niet normaal. Ik kan alles een heel klein beetje.
Maar misschien, ja, het is lang geleden. Maar je moest in de breedte laten zien dat je problemen kon oplossen. Ja. Dat je de media te woord kon staan met lastige vragen. Dat je midden in de aflevering, als er iets gebeurde, de plaagvogel heette dat, ik weet het nog.
Oh ja, joh.
Je dan à la minuut iets moest improviseren. Om te laten zien dat je dat ook goed snapte. En ja, we hadden maar 3 net. Hè? Nee, dat 1, 2 en 3.
Ja, dus je had een miljoenen publiek. Dat kan niet anders.
Bij die finale waren dat 2 miljoen mensen. En dat was ongekend voor Nederland.
Ja, ja, gaaf.
Dus het is lang geleden.
Ja, maar Mireille, ik pak hem even terug. Hè. Jij zag Carlo op tv.
Ja.
En dat was een ding.
Ja, dat was het. Dat was het absoluut. Er waren nog niet zoveel mensen die op deze manier, die zich op deze manier presenteerden. Hij was jong. Hij, voor mijn gevoel, een soort van spring in het veld, heel energiek en van kleur. En die combinatie had ik gewoon nog niet eerder op tv gezien op die manier. Dus hij was heel uniek en ik zei net al van, het was iets spannends omdat hij iets aanzette wat ongekend was voor mij en voor de mensen met wie ik opgroeide. Namelijk dat mensen van kleur ook gewoon zichzelf konden zijn in een professionele rol. Zonder dat ze dus in een stereotype rol van of muzikant of atleet of clown of Zwarte Piet werden gedrukt. Maar gewoon professionals waren. En ik dacht echt van, wow. Het triggerde me en het heeft me heel erg, het heeft indruk op me gemaakt.
Toch was het toen ook al dat als er een stempel moest komen, moest hij er komen. Mm. En dan was het de zwarte man van tv.
Ja, dus
de tv was het stempel waar je dan toch onderdeel van moest zijn. Om uiteindelijk toch ergens dat hokje te vinden.
Ja, hoe was dat voor jou? Glenn, ik pak hem meteen even.
Ja, nee, ik ga niks meer doen.
Je mag zeker nog wat doen. Maar
hoe
was dat voor jou om dan...
Nou, ik zeg gewoon, ik ben nu 57, dus ik was toen 22. Mm. Dus ik moet dan ook wel echt weer heel diep graven in mijn geheugen. Ja, simpelweg, we hadden toen Donald Jones. Uh-huh. Ja, dat is heel lang geleden. En de jongere luisteraars die haken onmiddellijk af bij dit verhaal. Maar de anderen die gaan denken, oh ja, Donald Jones. Dat was hem. Uh-huh. Dus ook in die tijd was het voor mij ook al dat je om onder een vergrootglas te liggen. Ja. Meteen vanaf de allereerste show. Maar het was ook, zo ben ik er altijd mijn hele leven lang naar blijven kijken. Dat was ook een kans.
Mm-hmm.
Een kans om simpelweg te laten zien dat je er bent, dat we er zijn. Een kans dat het talent er ook is. En een kans om eigenlijk het beste van jezelf te laten zien, zoals iedereen dat uiteindelijk ook moet doen.
Mm-hmm. En wat vond jij dan van zo'n ander voorbeeld als Donald Jones?
Nou, wat je toen ook al zag, en ik maak zo'n sprongetje naar het programma wat ik daarna mocht gaan doen.
Mm-hmm.
Wat je toen ook al zag, is toch het zoeken naar hokjes, het zoeken naar een stempel, het kunnen linken aan iets van een zwart mens.
Mm.
Wat bedoel ik daar heel concreet mee? Zoals we natuurlijk in het verleden heel veel hadden. Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed dansen.
Mm-hmm.
Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed sporten. Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed sprinten.
Mm-hmm.
Nou, zo had je natuurlijk een aantal van die echt stereotype beelden.
Mm-hmm.
In die tijd, nogmaals, hè, maakt de sprong van 22 jaar naar nu, mm-hmm. 57 jaar zijn, was dat natuurlijk nog veel sterker.
Mm-hmm.
En de bedoeling was echt dat je in een bepaald hokje...
Je moest in dat hokje.
Je moest in dat hokje, iets anders kon je dan ook niet. Het was raar als je... presenteerde en bijvoorbeeld ook zei van, goh, maar ik kan misschien ook wel acteren. Dan wilde je per se in dat hokje hebben. En ik weet niet of we heel veel verder zijn gekomen anno nu.
Oké.
Sprak hij stellig.
Ja, daar zat ik inderdaad ook al over na te denken. Hoor.
Nog even een tussenpauze, want anders denken mensen, hey, misschien die dat weten.
Mm-hmm.
Daarna heb ik de kans gehad om de eerste man van kleur te zijn bij RTL. RTL was toen net begonnen, de commerciële zenders. Toch nog weer anders dan de publieke zenders. Mm. En dat was wel echt een dingetje, ja. stond echt in de krant. Ik kan me dat nog goed herinneren. RTL omarmt Neger.
Echt waar? Als presentator. Dat was de kop.
Ik neem iedereen even mee terug. Zoveel jaar geleden. De normen en waarden waren toen anders. Maar dat was wel wat ik werd 's ochtends wakker na de eerste aflevering. En ik zag de krant. En ik denk, na 5 minuten lees ik, oh, het gaat over mij.
Oh, waarom denk dus was het überhaupt onderwerp van gesprek? Jouw kleur en destijds het woord neger, was dat onderwerp van gesprek?
Of is iets waar ik ook helemaal niet voor wegloop of wat ik het niet lastig vind om te beantwoorden. Mm-hmm. Het was niet onderwerp van gesprek, mm-hmm. Het was het hoofdonderwerp van gesprek. Nee. Okay. En wat bedoel ik daarmee? Als een krant natuurlijk kopt, hè, laten we het lachen langs de meetlat van toen. Mm-hmm. En niet het beoordelen langs de normen en waarden van nu. Dat was simpelweg ongekend, omdat dat in Nederland niet of nauwelijks bestond. We hadden natuurlijk Umberto Tan. Mm-hmm. En die presenteerde het Sportjournaal toen.
Ja.
En je had Carlo Strijk. Savana kwam pas veel later. Ja. Hè, toen het IMF opkwam. Ja. Dus in die tussentijd moesten wij het rooien.
Alright. En wat maakte dat je het kon rooien? Wat bracht je mee? Aan talenten, vaardigheden, aan
inzicht? Kijk, het begint altijd bij de intrinsieke motivatie om iets te doen. Waar je ook staat in je leven, als je niet intrinsiek gemotiveerd bent, dus echt de motivatie van binnenuit, vanuit je drijfveren, vanuit de power die je meekrijgt, mm-hmm. Als je hier op aarde komt, dan lukt dat niet. Dus de intrinsieke motivatie om er wat van te willen maken.
Oké. Okay. Ik geloof dat het alweer tijd is voor de muziek, hè Glenn?
Dat is altijd mooi, hè? Dan geef ik zo'n gebaartje aan van je moet. Hoe geef je nou aan? Je moet straks.
Ja.
Moet je afronden.
All right. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar die drive. Wat was die drive dan? En dat hoor je na de muziek.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Hey, welkom terug, beste luisteraars. We zijn in gesprek met Carlo Strijk, Glenn en ik.
Ja.
En Carlo had het net voor de pauze, voor de muziek, had hij het over intrinsieke motivatie, hè, om iets voor elkaar te krijgen, om verandering te bewerkstelligen. En we zijn natuurlijk op zoek naar wat dreef jou om in die wereld, een van de weinige mannen van kleur, wat is jouw intrinsieke motivatie om te hebben gedaan wat je toen gedaan hebt en ook wat je nu doet?
Ja, nou, je kan het eigenlijk een beetje bekijken vanuit jullie leader al heel mooi. Hè? Want in de leader die net voorbij kwam, hè, als je kijkt naar wat is dan de kern van dit programma, hè, de leader. Daar hoor je op als laatste inclusie.
Ja,
inclusie is natuurlijk een modewoord van anno nu. Maar dat is waar we zo lang voor gevochten hebben, mm-hmm. vanaf toen.
Mm-hmm.
Nu heet het inclusie. Toen heette het eigenlijk helemaal niks.
Diversiteit was toen de term.
Ja, diversiteit was ook nog niet de term. Maar diversiteit, dacht men aan biodiversiteit. Zeg, hoeveel vlinders heb je in je tuin? Maar was niet zo mooi geformuleerd en gedefinieerd zoals we dat nu doen. Dus dat was een zoektocht naar A, mijzelf, gewoon als persoon. Mm-hmm. Maar ook B, hoe kan ik laten zien, zonder dat ik de wereld op mijn schouder voel, hoe kan ik laten zien dat we ook meedoen en dat we ook in dit medialandschap thuis horen. Mm. Dat we ook een stem hebben. En dat we eigenlijk inderdaad dat inclusie iets is zoals wat ik net aangaf, zelfs nu genoemd wordt.
Mm-hmm.
Maar wat toen eigenlijk al begon met een voet tussen de deur. Dus dat was mijn intrinsieke motivatie.
Oké, dus echt gewoon iedereen zichtbaar krijgen. Ook jezelf, maar ook mensen die dus niet vertegenwoordigd werden in het beeld.
Absoluut.
In beeld te krijgen.
Want,
en ja?
Ja.
En ik hoor je ook zeggen, zonder de wereld op mijn schouders te dragen.
Ja.
Iedereen die werkt in het vak van mensen eigenlijk, weet het als je veranderingen met mensen voor elkaar wil krijgen, dat je een lange adem moet hebben.
Ja.
En dus dat het ook heel erg hard werken kan zijn. En zeker in, je hebt het over een modewoord, het is al bijna uit de mode geraakt, want er zit zoveel weerstand op
exact.
De term inclusie en diversiteit.
Exact.
Hoe is dat jou vergaan? Hoe heb je het ervaren? Wat is er met je gebeurd in tijdens die drive?
Ja, kijk, ik was natuurlijk een stuk jong. Hè? Dat gaf ik net al aan. Dus je Ik dacht misschien op dat moment niet zo heel concreet over iedere stap. Mm-hmm. Hey, you go with the flow en je krijgt een kans en je gaat er gewoon voor. Maar er gebeurde denk ik wel iets interessants. Mm-hmm. Gaandeweg zag ik dat er bedoeld of onbedoeld toch een soort role model werking van mij uit begon te gaan. Waarin mensen, maar ook radio- en tv-makers, ook wel heel erg wezen naar zo iemand als Carlo. En dat wil ik eigenlijk niet groter maken dan ik ben. Want dat zou niet netjes zijn. Maar het is wel de situatie waar ik toen in verkeerde.
Mm-hmm. Waar merkte je dat dan aan?
Dat merkte je aan de redacties. De vragen die gesteld werden. Of de thema's waar je op in moest gaan. Die eigenlijk altijd zo gekaderd waren. Dat je ook heel duidelijk kon merken dat de aanvliegroute er één was van. Oh, hij is van kleur. Dus gaan we weer, hè. Gaan we terug naar het hokje.
Lekker weer in het hokje.
Ja. Gaan we weer naar het hokje dansen. Gaan we weer naar het hokje. Ik zal nooit vergeten, even een hele korte anekdote. Ik zat in het programma Sterrenslag alweer.
Het is, mis het nog steeds gewoon. Het
was wel erg leuk. Sterrenslag was, om in één zin te zeggen, een competitie onder artiesten. Die werden dan naar een van de eilanden afgevoerd.
Ja, en mind you, dat waren BN'ers die je kende.
Ja.
Echte BN'ers.
Echte BN'ers. Ja. Ik zat er ook bij, dus ik weet niet wat dat dan betekent. Ja, maar ik mocht daarbij zijn.
Ja, toen was je wel echt een
BN'er. En ik zal nooit vergeten dat we moesten met een vlot over. Nou, en ik weer hoor. Ik had in mijn team Albert Verlinde. Ik had in mijn team, ik dacht Tineke. Ze is helaas overleden.
Tineke de Nooi.
Niet Tineke de Nooi, Tineke.
Oh, Verburg.
Verburg, ja. Ja. Goed voor jou. De oud-presentatrice van de Tros. En dat poton, dat raakte natuurlijk op drift. Omdat geen van ons echt goed was. En goed sportief genoeg was. Om naar de overkant te komen. En vraag 1 was natuurlijk. Jeetje, ik had van jou verwacht als zwarte man. Dat je wel zo goed kon roeien. Dat je naar de overkant kon roeien. Dus antwoord op de vraag is, hoop ik. Steeds dat hokje. Steeds dat vakje. En eigenlijk steeds dat verdedigen. Wie je bent.
Ja.
Omwille van eigenlijk het plaatje dat men heeft.
Ja. En als we die parallel naar nu trekken. Als we kijken naar hele discussies. Sommige mensen worden beschuldigd van wokeism. En het politiek correct willen kijken naar mensen. Maar als we gewoon daaronder gaan kijken en zien welke verschillen er zijn. Hebben mensen uit de LHBTI-gemeenschap de last van handicap. Mensen met een handicap. Mensen met een andere religie. We stoppen ze allemaal in hokjes.
Ja.
En mijn vraag is, waar ging het bij jou? En misschien niet zozeer om het hokjes denken, maar waar kwam je eruit te liggen, zeg maar? Waar ging het mis? Want je hebt je cv, zeg maar, meegegeven aan ons. En toen dachten we van, oh ja, er is ook een ommekeer geweest in je leven.
Daar doe je op, ja. Het ging mis, kan je zeggen, maar om meteen het helder te maken. Ik ben natuurlijk omgevallen met een heel zwaar herseninfarct. Dat is bijna een beetje de afronding van mijn tijd hier op deze aarde. En ik heb daar later heel goed over nagedacht. Hoe kom je nou op zo'n jonge leeftijd? Mm-hmm. Ik was, ik denk 35, 37, 38, ik weet niet meer precies. Oh. Hoe kom je nou aan een herseninfarct? Hoe kom je dan zo eigenlijk in een soort van kruispunt van je leven al? Ik heb daar met heel veel mensen over gehad. En het is misschien een beetje de knuppel in het hoenderhok. Mm-hmm. Ik denk achteraf gezien dat het constante vechten, knokken, er boven uitkomen, boven het hokje uitkomen, het moeten voldoen aan de witte norm, zoals die toen ook geschetst werd. Niet alleen zakelijk, ook privé. En dat is een uitputtingsslag. Mm-hmm. En die uitputtingsslag die heeft zijn weerslag gehad op mij. En ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat dat een van de hoofdredenen is waardoor ik uiteindelijk met dat herseninfarct naast de maatschappij ben komen te liggen.
Zo. Ja. En dat zeg je met de kennis van nu? Of wist je het toen al?
Kijk, op dat moment dat je in het ziekenhuis ligt, doe je niet anders dan overleven. Dan gebeurt er natuurlijk een heel ander mechanisme. Hè, dan moet je overleven en dan moet je ergens weer bovenop zien te komen. Mm-hmm. Ik wist wel dat ik het anders ging doen toen ik in een rolstoel zat. En ik zat in Heliomare, een van de meest goede en mooie overigens. Ik wil daar niks anders dan goeds over zeggen. Revalidatiecentra in Nederland. En ik zat in die rolstoel. En ik keek voor me uit en ik keek de duinen in. En ik dacht bij mezelf, ik loop hier de tent uit. Wat me ook gebeurt, al moet ik hier inderdaad nog langer dan een half jaar verblijven, ik loop hier de tent uit en de rolstoel laat ik achter mij. Zo. Dat was ook het keerpunt. Dat was de ommekeer waarin ik heb gezegd, nou, ik ga het anders doen. Om met Martin Luther King dan te komen in dit verband. Het is een beetje wat er nu ook gebeurt met de hele discussie over diversiteit en over inclusie. Heel veel mensen zijn het al een beetje zat. Mm-hmm. Het is toch een beetje een Zanik thema aan het worden. Ja, mensen zeggen, oh, hebben jullie weer, je voelt je zo snel gediscrimineerd. En wat de wat eigenlijk in zijn algemeen als meest gezegd wordt, wacht nou toch rustig af, dan gebeurt het allemaal wel. Terug naar Martin Luther King, waar ik mee zou komen. Uh-huh. Martin Luther King heeft ooit gezegd, men vraagt mij om te wachten. De politiek vraagt mij steeds weer om te wachten. We wachten en we wachten en we wachten ons hele leven lang al. Uh-huh. Wanneer gaat er dan een keer wat gebeuren? Uh-huh. En als je langs die lijn redeneert, dan moeten we geen genoegen nemen met het is een zanik thema, of we hebben er genoeg van, of we doen ons best. Of wacht maar af. En is het, was het toen en is het nu misschien nog wel sterker, het moment om door te pakken, het moment om dat gesprek aan te gaan, het moment om het beestje bij de naam te noemen.
Ja. Nou ja, het grappige is wel, kijk, ik heb geen kleur, nou ja, een klein beetje, maar niet genoeg om er zoals jullie mee geconfronteerd te worden, want ik groei op in deze witte maatschappij. Viel me trouwens mee. Ik ben die vinkjes eens gaan checken. Het viel best mee. Nee, die zeven halen bij lange na niet. Nee, bij lange na niet. Nee,
maar dat is ook de aanname natuurlijk dat alle witte mannen die zeven vinkjes.
Ja, nee, daarom. Dus ik dacht, en het voelde goed dat ik ze niet allemaal had. Kan je nagaan, hè? Dus er gebeurt wel wat. Ja. Het ingewikkelde met dit thema is, als ik vanuit mezelf praat. En ik ben altijd echt stevig opgevoed met gelijkheid, met niet discrimineren. En ik heb dat echt met de paplepel ingegoten gekregen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat pas op het moment dat ik hier in de studio of in een andere studio in gesprek ga met mensen van kleur, zoals met Mireille, en die vertellen over wat ze meegemaakt hebben en die gaan maken het concreet. Hè? Dus die zeggen niet, ik voel me gediscrimineerd, maar die zeggen, kijk, en nou ja, Mireille, je weet het, ik heb jou geïnterviewd voor de Sterkmakers podcast van Schout en Nelis. En daar vertelde je in, als kind zag ik op tegen het feit dat Sinterklaas weer het land in kwam. Ja. In plaats van,
ja, weer.
En ja, in plaats van mijn ervaring, uitkijken naar de Sint. Hè, dat was altijd een groot feest. Mm-hmm. En pas op dat soort momenten voel je het een beetje, durf ik dan te zeggen. Dat ik denk, jezus, wat hebben we gedaan?
Ja. Nou, mag ik daarop inhaken? Ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi interventiemodel is. Strategie misschien ook wel. Maar, en dat is eigenlijk om waar mensen zeggen, jullie worden gediscrimineerd of jullie voelen je gediscrimineerd. Of wacht nou rustig af, het komt allemaal wel. Of het is zo'n groot thema. Ik denk dat door consequent met concrete voorbeelden te komen. En die hebben we allemaal te over. Dat beloof ik je. Door het steeds weer te benoemen. En daar niet alleen maar begrip voor te vragen. Want ik vind het moment van er begrip voor hebben. Vind ik een mooi moment. Maar ik wil eigenlijk de volgende stap durven zetten. Uh-huh. Dat is niet alleen maar begrip. Uh-huh. Maar ook wat gaan we eraan doen. Uh-huh. Dus van wat naar hoe. Okay. En dat is ook wel echt waar we met elkaar aan zullen moeten werken. Maar heel mooi dat juist jij zegt, Glenn. Als ik dan zo'n voorbeeld van Mireille hoor, dan voel ik hem.
Ja, ja, nou ja, het is volgens mij het allereerste interview wat ik gedaan heb, waarbij ik, terwijl jij dat vertelde, en ik wilde daarna vertellen hoe ik me voelde. En ik heb laatst ook nog eens een keer in een andere podcast dit voorbeeld gegeven. Ik schiet gewoon, ik krijg gewoon, mijn keel wordt gewoon dichtgedrukt. Dus bedankt. Ik ben rijden. Ja, bedankt ervoor. Ja, superleuk.
Hey, Magdalene en ook Carlo, ik wil er ook wel iets naast leggen. Dus inclusie en diversiteit gaat niet alleen maar over kleur. We hebben het nu over kleur, maar het gaat ook over jouw ervaringen. En ook over het feit dat je wel degelijk trots kunt zijn als witte man met 7 vinkjes. Want dat betekent dat je het privilege of het voorrecht hebt om het verschil te kunnen maken.
Exact.
Dus de leiders die tegen mij zeggen, ik werk met heel veel leidinggevenden, die zeggen van ja, ik voel me wel een beetje beschaamd en ik geloof dat ik hierover niks mag zeggen. Dan denk ik, own your rank.
Ja, juist wel toch dan.
Ga vanuit die positie waar jij meer privilege hebt of meer mogelijkheden of meer macht of invloed hebt. Ga kijken waar je het verschil kunt maken. Dus het gaat over bewustwording en alle verhalen meenemen. Want jouw verhaal is minstens zo belangrijk. Dat we het met elkaar moeten doen.
Dit is zo mooi. En dat is eigenlijk daarmee weg van het problematiseren of het dramatiseren. En hebben we eigenlijk al meteen met elkaar die volgende stap gezet. Alhoewel ik ook vind dat je even mag voelen hoe het is.
Zeker.
Maar dat je
van beide kanten
ook een handvat hebt, een handvatten, om de volgende stap te zetten. Concreet voorbeeld. Ja. Je weet, ik zit in het bestuur van de initiële grote club op de Dam. De oudste business and society club.
Ja, daar moet je even wat meer over vertellen.
In Nederland. Carlo, wat is dat precies? En ik gaf vorige week tijdens de algemene ledenvergadering mocht ik een kort praatje houden. En dat ging eigenlijk ook over mijn portefeuille, diversiteit en inclusie. En ik merkte dat door hele concrete voorbeelden te geven, dat het publiek daar, wat toch durf ik te zeggen, de 7 vinkers misschien wel, in alle voorzichtigheid waarmee ik het zeg.
Er zitten weinig bijstandsmoeders bij.
Er zullen weinig bijstandsmoeders bij zitten.
Ja, dat is nog een leuk idee.
Er mag ook een club zijn, dat moet er misschien ook wel zijn. Ja. Want dat is exact wat Mireille net zegt. Dat is het publiek waar ik van vind dat ik hun mag oproepen, dat ik ze mag aanspreken. En het voorbeeld dat ik gaf, laatst kwam iemand naar mij toe, die zei dan, Carlo, aan de kant, ik heb het helemaal geregeld met het idee over diversiteit en inclusie. Ik ben eruit.
Oh, die had de oplossing.
Die had de oplossing. Okay. Ik ben kleurenblind. Ah. Iedereen is voor mij gelijk. En ik zie helemaal geen verschil in kleur.
Oh.
Nou zeg ik, gefeliciteerd. Dat is alles wat diversiteit niet is.
Ja,
niet is. Want natuurlijk is het, en dat is ook wel mooi. Het is heel mooi bedoeld dat jij zegt, ik ben kleurenblind. Iedereen is voor mij gelijk.
Ja, de intenties.
Maar het gaat om de kracht van het verschil. Het op zoek gaan naar ieder zijn eigenheid. Ja. En ieder datgene wat iemand nou bijzonder maakt. En op die intersectie samen zoeken naar wat je bindt. Elkaar inspireren. Elkaar motiveren. Naar elkaar luisteren. En samen die stap verder zetten. Maar dat kan alleen als ik jou zie. En je herken en erken.
Hmm.
En onze luisteraars, dank je. Prachtig, prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. En daarmee kunnen we de discussie ook een beetje verbreden. Hè, wanneer het gaat over dit thema, gewraakt intussen. En nog steeds broodnodig.
Grappig dat je dat zegt. Wat ik merk, maar dat komt misschien ook omdat ik gewoon geen tv meer kijk. Dat lost heel veel problemen op. Dat in de mensen die ik hier langs krijg in de studio, HR mensen. Voorheen moest ik het thema agenderen in het programma. Nu hoeft dat niet meer.
Nee.
Het gaat erover.
Ja, klopt.
Er worden dingen aan gedaan. Het staat op de agenda.
Ja.
En dat vind ik echt, dat is een enorme stap voorwaarts.
Ja, absoluut. Ja.
En nog lang niet ver genoeg. Ik moet nog heel veel doen. Dat snap ik allemaal. Maar dit is al dat ik denk, oké.
Ja, eens hoor.
Wow.
Ik zeg het ook heel vaak hoor. Dus dank je wel voor deze aanvulling. Ik heb in de afgelopen 10 jaar meer zien veranderen dan in die 30 jaar daarvoor.
Ja. Vind jij niet, mijn vraag aan jou, maar misschien wel aan jullie allebei ook. We zijn er nog niet, maar het is wel mooi dat het gebeurt.
Ja, zeker. En dan nog, wanneer het geagendeerd wordt, dan heb je, dus dat is het stukje wat ik noem gewraakt. Heel vaak wordt vanuit de top geagendeerd. Dat is echt wel fantastisch, hè? Want vroeger werd die niet altijd vanuit de top geagendeerd. Dus het MT of de bestuurders of zo. Maar het zit er nog steeds in dat zolang er nog een heleboel mensen de overtuiging hebben van ik zie geen kleur of ik zie geen verschil.
Mm-hmm.
Ja, dat het hard werken blijft.
Ja.
En dat je dus in die organisatie zelf het gesprek moet gaan voeren van oké, hoe kijk jij ernaar? Hoe kijk ik ernaar? Want een heleboel leiders zijn al lang bezig met inclusie en diversiteit. Die hebben allemaal verschillende mensen in hun team.
Mm-hmm.
En die proberen ook goed te luisteren, de betere managers dan en dienende vragen te stellen. Wat kan ik voor je betekenen? Dus wat heb jij nodig? Wat is jouw talent?
Maar misschien is het goed om daar nog even stil te staan. Want wat zie je bij veel leiders, veel managers die ik ook mag coachen en trainen op dit moment. Die komen met de vraag, dus zo actueel is jullie programma. Die komen met de vraag, het wordt nu langzaam maar zeker steeds meer gezien als zanig dossier. Het wordt gezien als van, gaat het weer over diversiteit? Gaan we het weer over inclusie? We hebben het sinds Black Lives Matter al over. En er zijn toch ook nog wel andere onderwerpen. Wat zouden we nou in de wijsheid van deze aflevering met elkaar kunnen bedenken? Als, nou niet als weerwoord. Ik hou apart niet van dat woord. Maar wel als gespreksmodel om eigenlijk met elkaar te hebben over het feit dat men het een beetje zat is. Dat afdelingen het zat zijn. En dat veel leiders en veel managers het ook best moeilijk vinden om te pareren hoe daar dan mee om moet gaan.
Nou, ik vind het een mooie vraag. En ik heb daar een idee van, een gespreksmodel. Maar ik ben heel benieuwd naar wat jij ervan vindt. Na de muziek.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Mireille.
Ja.
Voordat we doorgaan, want ik wil nog heel veel van Carlo weten wat we nog niet weten. Maar ik vind het bijzonder dat jullie allebei zeggen dat zeg maar, het diversiteit en inclusie thema, waarvan ik het gevoel heb van begint eindelijk een levend thema te worden wat op de agenda staat. Wat bij HR-directeuren, bij leidinggevende eindelijk op de agenda staat. Uh-huh. Alsof dat normaal is. Ja. Hè? En jullie noemen het allebei een zeur. En dat je het gevoel hebt dat het een zeurthema aan het worden is.
Nou ja, je hebt er best een lange adem voor nodig. Dus het hangt er vanaf vanuit welke positie je ernaar kijkt. En ik kan me voorstellen dat jij andere mensen spreekt dan wij. Of laat me kijken voor mezelf. Ik spreek namelijk ook de opdrachtgevers en de managers. En die zeggen ook van het is heel belangrijk. We hebben er in het MT over gesproken. Dit is wat we willen. En dan stap ik de teams binnen.
Mm.
En in de teams
kom je ineens in de werkelijkheid.
Ja, de werkelijkheid van ja, ik mag ook niks meer zeggen. En iedereen om me heen wil nou rechten. En wat ik ook heel goed begrijp. Dus als het gaat over zo'n gespreksmodel. Ja, vanuit Deep Democracy kunnen we alle stemmen faciliteren. Dat is heel erg belangrijk. Van wat gaat er in jou om? Hoeveel heb je met dit dossier? Met dit thema? Dat zijn de vragen waar we mee beginnen. Ook heel vaak van hoe is het voor jou dat je een zwarte trainer voor de groep hebt staan? Mm-hmm. Boom! Nou, dan gebeurt er direct wat. Dus in die teams zijn er heel vaak andere emoties die nog niet zo uitgewerkt of besproken zijn als in het MT op het hogere niveau.
Ja, ja.
En ja,
dat is misschien ook makkelijker, omdat je daar kunt zeggen, ja, we vinden het belangrijk, maar we hebben er zelf niet zo heel veel mee te maken.
Ja,
we kunnen executive order. Jongens, ga er maar lekker mee aan. Een beetje zoals duurzaamheid vroeger. Dat was ook zo'n ding. Dus nee, vinden we heel belangrijk. Ja. Ga nu weer verder rijden in onze grote diesel turbo.
Nou ja, je ziet gewoon het afvinken van het thema door de directie en door het management. Nou, dit jaar is er weer zoveel budget voor een diversiteitstraining. Goh, wie zullen we nu eens even vragen voor zang en dans? Die komt dan zang en dans doen, een dagdeel. Ja. Wordt keurig betaald hoor, dat gaat allemaal prima. En we stoppen het weer onder in de la tot volgend jaar. Of er zijn één of twee termen die ik altijd kwalificeer als jubeljargon. Het jubeljargon, we moeten divers, we moeten inclusief. Nou, die doen dan weer een paar maanden mee, voordat dat weer weg ebt. En dan zijn we alweer bij het volgende budget voor het volgend jaar.
Ja,
en ik zie daar wel wat meer nuance in mijn eigen werkveld. Ik zie ook wel, dus ik herken heel erg wat jij nu zegt, Carlo. En tegelijkertijd zie ik ook wel diezelfde lange adem die je moet hebben en de frustratie van, oh, we willen zo graag ook op de andere niveaus, hoor.
Ja.
Dus ik zie wel een verschuiving daarin. Dus het is
De verschuiving, maar die eigenlijk wel constant geagendeerd moet worden.
Absoluut.
En daar zit hij. En dat is niet erg. En dat constant agenderen vinden sommige mensen heel prettig. Hè, van meer een soort van reminder. Maar en dat maakt het cirkeltje eigenlijk dan weer rond. Er zijn ook veel teams, er zijn ook veel teamleiders, er zijn ook managers die zeggen, maar daar zijn we weer. Dus wat we met elkaar moeten zoeken, is dat geitenpaardje tussen het agenderen en een Zanik dossier in. En daar eigenlijk erkennen dat er stappen gezet worden. En die ook best heel goed kunnen zijn in veel gevallen. Maar het ook durven benoemen dat we maar halverwege zijn. En dat we nog veel stations hebben voordat we bij ons eindpunt zijn. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat door het niet alleen maar een stem te geven, maar ook echt te benoemen waar de weerstand zit.
Ja.
Juist. Daar echt even te stoppen. Daar echt even te landen. En te kijken hoe ziet dat eruit. En waar komt dat vandaan. En eigenlijk zo ver durven gaan. Als wat maakt nou dat die weerstand er is. Dus niet alleen maar dat de weerstand er is. Dat is A. Maar waar komt die weerstand vandaan.
Ja, er zit vaak een zorg onder. Hè?
Exact. Dus dat is geen makkelijke
route. Ja, wat bedoel je daarmee?
Ja, er zit vaak een zorg onder. En vaak is dat een gedeelde zorg bij de voorstanders en de tegenstanders van werken met diversiteit en inclusie. Nou, wanneer het gaat over tradities is dat echt een fantastisch voorbeeld. Er zijn veel teams in verandering. En de ene kant zegt van ja, we moeten echt mee met de tijd. En het is echt heel erg belangrijk dat we vernieuwen. Mm. En de ander zegt van ja, maar het is ook heel erg belangrijk dat we onze tradities die er zijn in stand houden. En als je daarna gaat vragen van nou, wil je dat beargumenteren of kun je je voorstellen wat er in die ander omgaat, dan blijkt er een soort van gezamenlijke zorg te zitten in van hoe kunnen we veranderen en toch koesteren wat wel goed was.
Ja.
Want heel vaak in verandermanagement is het van nou, het staat nu in het organogram en het plan is geschreven. Nu is het zo. Maar we vergeten heel vaak het gesprek aan te gaan over zorg.
Ja.
En over wat verbindt ons eigenlijk. En heel vaak zit er een zorg over. Ja, wat betekent het voor mij? En kan ik dan nog wel op dezelfde manier mijn werk blijven doen? Of moet ik nu heel anders en heel modern gaan worden? Of moet ik nou me gaan specialiseren in IT? Of, er zit een zorg onder.
En heel vaak delen we die zorg. Hoe is dat voor jou? En maar ik ben ook benieuwd, Glenn, hoe dat voor jou is. Dus de vraag aan jullie allebei.
Doet u dat goed inclusief? Dankjewel, Carlo. Ik voel me enorm betrokken in dit gesprek.
Ja, net zeggen, we moeten het met elkaar doen. Daar. Wat als ik het niet zorg noem, maar dat ik zo ver ga als dat ik het angst noem? Dus ik vind zorg, begrijp ik goed hoor, en ik hoor wat je zegt. Maar is zorg niet eigenlijk als een plat slaan, gewoon de angst om te veranderen? En de zorg veel eerder is de angst voor de verandering.
Mm-hmm. Ja, ik was ooit eens een mooie uitspraak. Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden.
Exact.
Dus als je veranderd wordt, weet je heel vaak niet van wat gaat dat voor mij betekenen? Wat is die impact?
Mm. En kan ik het wel?
Kan ik het wel?
Ik vind bij dit onderwerp merk ik het zo. Ik begin er iets wat comfortabeler door te worden. Mm. Maar ik merk altijd dat als het over inclusie gaat en of er nou... Nou, met mensen met een beperking heb ik daar niet zoveel last van. Want daar heb ik best wel veel mee gedaan al. In dat gebied, zeg maar. Mm-hmm. Maar zeker als het over gender gaat. Ook als het over alle andere LHBTI enzovoorts. Dan merk ik gewoon dat ik ineens me onbekwaam voel. Dat ik gewoon denk, doe ik het wel goed? En wat zeg ik eigenlijk? En welke woorden gebruik ik eigenlijk? Dus je dat ongemak.
Ja.
Laatst was er iemand die zei, nou, dat is mooi dat jij dat voelt, want dat voel ik namelijk altijd. Want ik moet me altijd aanpassen. Dus fijn dat jij dat nu ook even een uurtje voelt. Toen werd ik weer heel klein. Maar dat was heel liefdevol bedoeld.
Ja.
Maar ik kan me zo goed voorstellen dat het is moeilijk om mee te voelen hoe het eigenlijk voelt.
Ja.
Dus niemand is voor discriminatie en toch doen we het allemaal. Dus het is moeilijk om het te voelen. Het is moeilijk om het naar jezelf toe te halen. Om je te beseffen dat je het zelf ook doet. Als ik over straat loop en ik zie drie studentico's uitziende jongens. Dan denk ik, nou, niks aan de hand. Of ik denk dat niet. Dan voel ik dat er niks aan de hand is. Als er drie jongens lopen met een hoodie op. Donkere kleding. Dan voel ik iets. En dan denk ik ook, wat gebeurt hier nou eigenlijk, joh? Het slaat nergens op. En, god, ben ik lang aan het kletsen, zeg.
Geeft niks.
We hebben de tijd. Maak je punt daar eens even.
Wat wilde je zeggen?
En, denk ik, ben je bang om het gewoon verkeerd te doen?
Ja.
Je wil het gewoon niet verkeerd doen. Je wil niet in dat vakje geduwd worden van ik discrimineer of ik ben een racist. Ontken je het maar gewoon.
Ja, anderzijds denk ik dat we het veel meer mogen vergelijken met ieder leerproces. En dat leerproces is met vallen en opstaan. Dus dat betekent wat mij betreft dat we dat doel goed voor ogen moeten houden. En daar ook eigenlijk niet steeds hoeven te veranderen in de definitie van dat doel. Mm. Oftewel de eindbestemming. Maar dat we wel compassie mogen hebben voor elkaar. En voor elkaars leerproces. En dat ook in teams dat het met vallen en opstaan is. Wat er op dit moment een beetje aan ontbreekt. Wat mij betreft. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Is dat benoemen van dat proces en het benoemen van de angst om te vallen. Maar ook het benoemen van, nou ja, als je valt, weet je, het gebeurt. Ik heb twee hele sterke handen, dan pak ik je weer op. Uh-huh. En dan lopen we weer verder richting ons eind toe. We zijn te bang in dat proces om fouten te maken. En ik snap dat goed, hè? Het is ook wat jij zegt. Wat moet ik nou zeggen en hoe moet ik het zeggen?
Ja.
We mogen met elkaar wat meer compassie hebben voor dat leerproces.
En ook voor onszelf.
En maar ook voor onszelf, nou.
Ook voor onszelf, want het ongemak wat jij beschrijft ik ben een vrouw van kleur. Maar dat heb ik ook wanneer het gaat over. Ik ben een heteroseksuele vrouw. Maar dat gaat er dus ook over wanneer het gaat over mensen die niet heteroseksueel zijn. En denken van, oh ja, wat moet ik nou zeggen? Is het intersexe of is het interseksueel? Ja. Of is... Ik loop ook op beide. Dus het is iets wat we allemaal ergens kennen.
Ja.
En daar vind je elkaar dan weer in als je dat durft te benoemen.
Klopt, maar ik loop ook op eieren. Want nog lang niet overal is het woord wit geaccepteerd.
Mm-hmm.
Nog steeds wordt er gecorrigeerd, Mireille en Glenn, op het woord van wit naar blank.
Mm.
Jawel hoor. Als je denkt dat je niet op eieren hoeft te lopen, zeker in sommige boardrooms, waar ik dan veel mag trainen en coachen. Ja, daar is het nog niet bont om te zeggen, die witte meneer, de witte mens, en wordt er nog steeds gecorrigeerd naar, oh, u bedoelt blank.
Ja, terwijl je snapt het pas als je weet wat blank eigenlijk betekent. Hè? Als je pas van waar het woord vandaan komt. Hè? Want daar zit natuurlijk een hele positieve lading op. Terwijl, ja, het gaat gewoon over de kleur van je huid. Mm-hmm. Hè? Ik zat net trouwens te denken, ja, wat moet je dan zeggen? Huidskleur. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Mm-hmm. Dat gebeurde in mijn brein. Dus
gebeurt het heel regelmatig. Hè? Als ik ondergoed ga kopen, ja, dan komen ze aan. Die vrouwen komen aan met een huidskleurige BH.
Ja.
En dan kijk ik zeg mevrouw, dit is niet mijn huidskleur. Ja. En dan ontstaat een soort van verwarring. Huh?
Oh, die is echt goed zeg.
Ja.
Ik zeg, dit is niet mijn huidskleur.
God, een gat in de markt.
Ja. U echt lange wachtrijen voor bestellingen voor vrouwen met een bruine huid in Amerika. In Nederland is het er nog niet.
Nee.
In Amerika echt gewoon maandenlang.
Weet je,
het is er allemaal.
Serieus? Ja. Zeker. Nou, als je dit hoort, je zit in die business.
Ja, doe dat.
Maar
het besef dus, waar het over gaat, is het besef dat dit wat voor jou normaal is, niet voor iedereen normaal is.
Ja.
En dat je het daarover kan hebben en dat gesprek ongemakkelijk kan zijn. En dat je dan alsnog in contact...
Maar ik durf wel te zeggen, hè, want ik durf wel te zeggen, in organisaties kunnen wij dit gesprek, dit ongemakkelijke gesprek over dingen die emotioneel zijn, die een beetje scherp kunnen zijn, waar we ongemak bij ervaren, dat kunnen we überhaupt niet. Dat kunnen we ook niet als het gaat over, moet je nou wel of niet in een dikke auto rijden, moet je nou wel of niet zaken doen met bepaalde landen. Alles wat gevoelig ligt, daar zijn we gewoon heel slecht in, überhaupt.
Van weg, dat is waar.
Toch? Er is nog zoveel werk voor jullie te doen.
Kijk,
wat doe je hier in de studio? Aan het werk.
Wat kom jij daarin tegen, Carlo? Oh ja, trouwens.
Ja, Mireille, wat is het laatste wat je wil weten van Carlo?
Is het alweer tijd? Het laatste wat ik wil weten is hoe voer jij die gesprekken over ongemak? Wat breng jij daar vanuit je visie of je overtuiging op leiderschap daarover mee?
Nou ja, weet je, zo ieder mensenleven kent zijn weg en zijn pad.
Mm-hmm.
Ik herken nu pas waarom ik bij de tv ben terechtgekomen. Omdat ik dingen daar waar ik toen tegenaan liep, nu eigenlijk in de boardroom in trainen en coaching mag gebruiken. Concreet voorbeeld, toen ik hier bij de tv ging, was er niemand die de make-up kon doen. Ja, hou je vast. En het licht voor iemand van kleur. Mm-hmm. Dus Harry de Winter, die was toen directeur van die DTV. Geweldig heeft hij dat gedaan. Heeft iemand naar Amerika gestuurd. Om daar te leren hoe je de make-up doet. Voor iemand, voor een zwarte presentator of presentator van kleur. Dus over het leren van het bespreken van ongemak gesproken. Uh-huh. Dat begon toen daar al. Dus ik heb heel erg vroeg geleerd om gesprekken te sturen dat het niet alleen maar over kleur ging.
Uh-huh.
Het echt bespreken en met mensen van nou, dit gesprek is niet fijn. Want, en al die technieken gebruik ik nu ook om alweer met compassie en met empathie, maar wel met het scherpe doel in zicht, zaken te agenderen en ze te bespreken. Dus ik hoop dat het antwoord mag zijn, het concreet benoemen en het niet weglopen voor het antwoord of het gesprek.
Gaat ook over behoeftes benoemen, hè?
Exact.
Ja, durven benoemen van
behoeftes benoemen, zorg. En zorg niet alleen maar zorg durven noemen, maar ook durven te herkennen en te erkennen dat dat eigenlijk angst is wat daar aan ten grondslag ligt.
Ja.
En heb je ook moeten leren hoe je... En want ook dat zeggen wat iets met jou doet of dat je iets onprettig vindt of dat je iets niet oké vindt, dat is natuurlijk ook voor jou... In die tijd dat nog heel bijzonder was. Heel ingewikkeld.
Mm, ja, even technisch benoemd. Hè? We noemen dat een gevoelsreflectie. Hè? Iets wat iets met jou wat iets met je doet. Het hangt ook een beetje van de persoonlijkheid af. Het hangt van de omstandigheden af. Het hangt van de ontvankelijkheid van degene waarmee je mee spreekt af. En wat breder, dit hele thema hangt van de ontvankelijkheid van de organisatie, van de leider en van de managers af. Dus soms moet je helemaal terug naar start en helemaal het gesprek helemaal opnieuw beginnen. En dan ook de durf hebben om niet door te gaan en door te willen, maar terug naar start en kijken wat is hier gaande, waar zit de weerstand, waar zit de zorg, waar zit de angst. En de weg van de lange adem die Mireille zojuist zo mooi benoemd, begint dan toch weer van vooraf aan, maar wel altijd met goede moed.
Ja, en ja, bereidwilligheid.
Absoluut.
Ja, bereidwilligheid en moed. Dus,
ik neem mijn hoed af, die heb ik niet. Maar die lange adem die moet maar wel bij je passen natuurlijk. Dat moet je maar kunnen. Dat is veel te kort, Mireille.
Is het alweer tijd geleden? I know. Ik wil er een paar dingetjes over zeggen.
Oké. Okay.
Die lange adem. Als je het niet zelf kunt of niet zelf hebt, schakel iemand in naast je die dat wel kan. Ja. Dus
zorg voor diversiteit en kwaliteiten.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En die leiders die nu luisteren, kunnen dat allang. Alleen lijkt het heel erg ver als het dossier zo wordt genoemd. Maar ze kunnen dit. Een heleboel mensen kunnen prima hun positie delen of goed delegeren of de juiste mensen aantrekken. Dus het is helemaal niet erg als je het niet kan. Ik kan ook niet alles. Hm. Dus als je het zelf niet zo goed kunt, dan stel je iemand aan die dat wel kan of die dat wel heeft.
Heel erg mooi.
En het tweede, is dat je ook goed let, denk ik, op vocabulaire. En dan ben ik wel benieuwd. Hoe lang hebben we nog, Len?
Nou, een minuut of één.
Praten. Hoe gaat dat? Want ik merk ook in mijn eigen trainingen, op het moment dat ik zeg angst, gaan de luiken op slot. Ja. Een heleboel mensen, zeker in hogere posities, durven niet zo goed te benoemen of toe te geven dat ze ergens bang voor zijn. Dus daarom kies ik ook woorden als zorg of waar.
Leider is niet bang.
Ja, dat is nog wel echt het frame wat er is. Hoe ervaar jij dat?
Soms moet je een omweg nemen om bij je eindpunt uit te komen. Dus ik kijk heel erg naar de mens die ik tegenover me heb. En ik heb heel erg vroeg geleerd om eigenlijk niet te werken uit het hoofd. Dat zijn alle boekjestheorieën en wat iedereen erover zegt en wat van vindt of erover heeft geschreven. Maar heel erg de weg te volgen van het hart. Mm. En dat geldt ook op dit thema. Wat mensen soms beleiden met hun mond en de woorden die ze vinden met het hoofd, kunnen soms als je doorvraagt en als je alweer open staat om echt actief te luisteren naar het verhaal van die ander, kan soms iets heel anders zijn. En ik blijf erbij dat als je van zorg afdaalt naar angst, dan kun je van angst weer terugkoppelen naar kracht. En die weg moet je steeds maar willen bewandelen.
Nou, dankjewel.
Ja,
dank jullie wel. Jeetje, Mina. We kunnen er nog uren over hebben. Oh, ja. Dat doen we niet.
Dat gaan we nu niet doen. Maar misschien later nog wel een keer. Dankjewel, Mireille. Het was weer superleuk jou hier te hebben. En gewoon het belangrijkste werk te doen. Ik zit dan wel hier en daar een schuifje en een knopje doe ik. En Carlo, onwijs leuk om je in de studio te hebben.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. En het hele inspirerende gesprek.
Mooi. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren naar deze laatste aflevering van 2022. Wees niet bang, volgend jaar zijn we er gezellig weer.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.